van nou, het is een wijnvlek, daar ben ik mee geboren. En dan was het gesprek over. Zag je dat gezicht? Zag je dat meisje? Het ziekenhuis had een nieuwe laser en die bleek door de fabriek verkeerd afgesteld te zijn. Nou ja, mijn wijnvlek is heel erg verbrand daardoor. En die constateerde dat mijn rechteroog volledig blind was en links, ja, goed onderweg. Was dat mijn aanpak? Van ja, ik vind het super spannend, maar nou, ik denk maar gewoon dat ik ga. Dat je in de spiegel kan kijken, jezelf kan zien, dat dat al echt zo'n geschenk is.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Vandaag de gast in de podcast Tessa Schiethart, geboren met het Sturge-Weber-syndroom. Door deze aandoeding in de bloedvaten heeft ze een wijnvlek in haar gezicht. Maar wanneer lasertherapie op 2-jarige leeftijd niet juist wordt uitgevoerd, ontstaan er grote littekens. Voor anderen is Tessa heel opvallend en zichtbaar, terwijl haar eigen zicht, als onderdeel ook van het syndroom, steeds beperker raakt. Een groot contrast dat een stempel op haar leven drukt. Maar Tessa is nooit onzeker, staat ontzettend krachtig in het leven en zet zich in voor een positieve bewustwording van het uiterlijk. En naar mijn mening, echt in deze tijd waarin er toch wel best wel een druk op het uiterlijk is, een heel belangrijk onderwerp. Dus dankjewel voor je komst.
Ja, heel leuk om hier te zijn vandaag.
Meer dan welkom. Je bent geboren met het Sturge-Weber-syndroom. Wat houdt het precies in?
Ja, het Sturge-Weber-syndroom is een vrij zeldzaam syndroom. En als een kindje geboren wordt met een wijnvlek in het gezicht, dan liggen daar vaak andere symptomen ook achter. En het Sturge-Weber-syndroom is eigenlijk een syndroom wat een vaataandoening is. Dus het is eigenlijk een verdikking van de vaten en met name dus in het gezicht. En die verdikking van die vaten die kunnen dus in de huid ontstaan, waardoor je dus een wijnvlek krijgt. Maar die vaten kunnen ook verdikken bijvoorbeeld in je ogen, waardoor de druk in je ogen kan oplopen. En gevolgen kan hebben voor je zicht, wat dus bij mij ook het geval is. En die vaten kunnen ook in je hersenen verdikken. En als dat het geval is, dan ontstaat er vaak epilepsie. En epilepsie treedt vaak in het eerste levensjaar van een kindje op. En dat heb ik gelukkig niet. Mijn wijnvlek is heel groot en beslaat echt de hele oppervlakte van mijn gezicht. Maar het is niet zo diep dat het bij mijn hersenen komt. Dus ik heb een grote wijnvlek en gezichtsproblematiek ook.
Ik vind het trouwens heel mooi. Dat we ook even gezegd hebben. En het is natuurlijk al sinds je geboorte. Dus ik kan me ook voorstellen dat je eigenlijk op hele jonge leeftijd al wordt geconfronteerd met je uiterlijk. Omdat misschien door jezelf, maar ook door anderen, dat er over wordt gesproken. Of ik kan me voorstellen dat als klein meisje al een onderwerp is.
Ja, zeker. Mensen vragen mij heel vaak van wanneer was dan het moment dat je bewust werd van het feit dat je een wijnvlek in je gezicht hebt. En dat was best wel jong al. Ik denk dat vanaf het moment dat je als klein kindje in de spiegel kijkt, dan weet je natuurlijk nog niet helemaal wat normaal is. Want je bent nog niet sociaal geconditioneerd om dat te kunnen zien. Maar door de reflectie van anderen en de blikken van de buitenwereld op mij gericht, werd ik denk ik daar best vroeg al bewust van. En ik weet, ik ben in Hartje Amsterdam opgegroeid, bij het Vondelpark in de buurt. En ik sprong dan met mijn moeder in de tram. En dan kreeg mijn moeder wel vaak de vragen wat ik op mijn gezicht had. En aan de hand daarvan wist ik natuurlijk dat er iets aan de hand was. En mijn moeder, mijn ouders hebben altijd heel open daarover gepraat. En die wilden nooit over mijn hoofd, over mij praten. Dus vanaf het moment dat ik kon praten, zei mijn moeder tegen mij van, nou Tess, heb je vandaag zin om het te vertellen of niet? En als het een nee was, dan was het een nee. En dan was het gesprek met de vreemde over, zeg maar. En als het een ja was, dan ik heb heel vroeg van mijn ouders geleerd om te zeggen van, nou, het is een wijnvlek, daar ben ik mee geboren. En dan was het gesprek over. Dus ik heb heel snel geleerd om het ook uit te kunnen leggen.
Ja.
En ik denk dat dat sowieso heel erg geholpen heeft in mijn weerbaarheid. En ook weten dat er wel iets anders is, maar niet per se dat zo uitgebreid besproken moet worden. En dat het een heel groot ding werd in ons gezin.
Ja, ik denk ook dat je ouders er een juiste keuze maken door gewoon jou te vertellen van, nou, wil je het vertellen? En daarin dat je eigenlijk een beetje autonoom wordt in je keuzes of je het wil vertellen of en dat je het ook kan vertellen. Dat het niet soort van
een roze olifant in de kamer is van, oh, ze mag het niet weten of weet je wel.
Ja, en ja, het is mooi dat je zegt een roze olifant in de kamer. Dat is natuurlijk echt een grote roze vlek die super zichtbaar is. En, nee hoor, dat is een heel mooie omschrijving.
Niet bewust over
nagedacht. Nee, precies. Ja. Maar zo noem ik het zelf vaak ook. Van, weet je, ik stap heus wel eens een ruimte binnen en dan merk je gewoon dat mensen het zien en het ook moeilijk vinden om ermee om te gaan soms. En ja, dan kan het soms inderdaad wel zo voelen dat het echt een, ja, dat het lijkt alsof het een onderwerp is wat niet besproken mag worden.
Ja, want dat is soms lastig, want je hebt een opvallend uiterlijk, dus dan kom je binnen en dan wil ik dan gelijk zeggen, oh, wat mooi, of je wil er iets van zeggen, maar je wil iemand ook niet in verlegenheid brengen. Dus daarin kan ik me voorstellen dat je veel meegemaakt waarin, nou ja, mensen verschillend handelen eigenlijk,
ja,
toch?
Ja, en dat vind ik ook iets heel moois om het menselijk handelen te observeren. En ik denk dat uiterlijk en zeker het uiterlijk wat ik heb ook een heel erg grote spiegel van mensen voor mensen kan zijn in hoe ze omgaan.
Ja.
Met diversiteit, met ander uiterlijk en in verschillen. En ja, daar heb ik honderden voorbeelden van natuurlijk hoe mensen daarmee omgaan. En meestal, ja, mijn ervaring is dat het meestal heel positief is en dat we, ja, onze menselijke aard is denk ik heel erg nieuwsgierig.
Ja, ja.
Dus ja.
Vind je ook dat mensen dan, als die menselijke aard nieuwsgierig is, dat mensen het moeten gewoon mogen vragen? Of denk je van, soms is het te direct? Ik kan me ook voorstellen als klein meisje, als iemand inderdaad in de tram zegt van, als iemand vraagt, wat heb je? Dat het ook een beetje direct is.
Ja, het kan wel heel direct zijn. Aan de andere kant, want ik weet dat heel veel mensen die zoiets soortgelijks hebben als ik, het best lastig vinden als er naar gevraagd wordt. Omdat je kan continu geconfronteerd worden met, ja, dat je iets hebt. En zeker als je daar zelf nog moeite mee hebt, is dat heel lastig.
Ja.
Ik vind het zelf heel fijn als mensen het gewoon vragen. Ik denk dat dat ook heel erg komt omdat ik zo vroeg heb geleerd om het uit te kunnen leggen en ik denk dat ik ook heel erg opgevoed ben met het vragen stellen, onderzoek. Dus dat werd altijd gezien als iets goeds. Dus dan als mij vragen gesteld worden, dan zie ik dus ook als iets goeds. En ik vind het altijd fijn om het gewoon uitgelegd te hebben. En zeker ook inderdaad vooroordelen weg te nemen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik op een feestje sta of dat aan mijn vriendinnen wordt gevraagd bijvoorbeeld wat ik heb. Dus wordt dan, ja, ik wil niet zeggen achter mijn rug om, maar ja, toch wel indirect willen mensen het dan weten. En die vinden het dan soms geconfronterend om aan mij te vragen.
Ja.
En toch heb ik liever dat mensen het aan mij vragen, want het gaat over mijn lichaam. Ik kan het beste uitleggen.
Ja.
En ik wil ook niet dat er een soort van feitelijke onjuistheden de wereld in geslingerd worden, omdat heel veel mensen ook kunnen denken bij mij dat het verbrand is bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ja, ik heb daar best wel bewust over nagedacht van, ja, hoe wil ik daarmee omgaan? Hoe wil ik dat anderen mij kunnen benaderen ook? Dus daar moet ik dan ook voor openstaan.
Ja.
En dat is soms een oefening.
Ja, maar het gesprek daarmee aangaan.
Ja.
Zijn er ook wel eens, het is natuurlijk fijn als iemand uit interesse beleefd vraagt, maar zijn er ook mensen geweest die dat, ja, het ander uiterste hebben gedaan, die daarin misschien een beetje onbeschoft waren?
Ja, zeker. Ja, want sowieso heb je natuurlijk het verschil tussen kijken en staren. Dus je hebt mensen gewoon die het natuurlijk gewoon zien. En dat vind ik logisch, want iets roods in een gezicht, dat valt gewoon enorm op. Dus ons menselijk oog kijkt daarnaar. Dat vind ik niet erg. Dat is ook een soort instinct natuurlijk uit de natuur. En je hebt ook mensen die staren.
Ja.
En daar zit echt wel een verschil in. En er zit dus ook een verschil in hoe vervolgens mensen het uitvragen. En ik heb ook heus wel negatieve opmerkingen gehad. Of hele rare vragen. En dat doet wat, weet je. Woorden hebben impact.
Ja.
Ik kan niet zeggen dat die mij niet raken.
Nee.
Je leert ermee omgaan. En ik moet zeggen dat het mij heel weinig overkomt. De afgelopen jaren zeker. Ik denk dat ik me ook bewust onbewust niet per se in omgevingen bevindt waar die opmerkingen het meest vandaan komen. Want
wat voor omgevingen zijn dat dan?
Ja, voor mijn ervaring is dat vaak wanneer er drugs, alcohol in het spel zijn, mensen, alles kunnen zeggen.
Ja, en sowieso wat minder, is dat
sowieso, wel, ja. Precies. En dan als ze al helemaal een andere beleving hebben van een ander uiterlijk, dan floepen er dingen uit waarvan je denkt, dat is gewoon niet het mooiste wat uit mensen komt dan. En Ja, dat kan dan ook een grimmige sfeer hebben. En nou ja, dat zijn omgevingen waar ik me sowieso niet zo heel vaak in bevind. Dus ja, dat...
Ja, dat kies je dan ook bewust? Dat je denkt, ik ga niet naar die plekken waar het misschien druk is of waar veel...
Nee, dat kies ik niet bewust. Maar ik ben van nature iemand die... ja, ik weet niet, gewoon van... Ik hou niet heel erg van enorm lang in de club staan of zo.
Okay,
ik
dus
heb
dat
nooit
scheelt,
heel erg
ja.
gehouden van... nachtenlang, weekendenlang, tot het diepst in de nacht uitgaan. Ik hou heel erg van dansen.
Ja.
Maar ik doe dat dan liever op de ecstatic dancevloer. op mijn blote voeten
dan
met thee.
Festival.
ja. En, maar weet je, ik ben ook naar Lowland geweest en dat soort dingen. En,
soms heb je toch ook wel eens dat... dat voorbeeld gaf je zelf in je boek ook. Dat kinderen kunnen dan best wel oprecht en... Ja, redelijk direct en naïef iets vragen. En vaak zijn er dan de ouders die dat dan ongemakkelijk maken... of dat proberen te sussen. Of hoe zie jij dat?
Als kind zijn we nog weinig sociaal geconditioneerd. Dat komt gewoon met de jaren. En kinderen zijn nieuwsgierig. Dus als ze iets zien, dan vragen ze waarom. En dat doen ze dus ook bij mijn gezicht... omdat dat afwijkt van wat ze normaal zien... waar ze aan gewend zijn. En... het mooie is dat als kinderen het vragen en je legt het uit... dan 3 seconden later zijn ze weer verder aan het spelen.
Ja.
En het gekke is altijd dat dan de ouders vaak gaan sussen... of die fluisteren van, hé, dat mag je niet vragen... of die mevrouw is verbrand. En dat vind ik altijd een moeilijke situatie... want 1, ik heb er geen moeite mee om het uit te leggen. 2, wat die ouders dan gaan zeggen, dat is vaak niet de waarheid.
Ja.
Dus het stukje verbranding... Ja, en dan leer je ook je kind om geen vragen te stellen. En dat vind ik misschien nog zeg maar, het grootste
zonde.
Ding.
Ja.
Ja, want dan gaan we ook doen alsof mijn wijnvleek dus iets raars is... waar je niet naar mag vragen.
Of waar je niet over mag praten.
Precies,
ja.
En ik denk dat we dan onze jeugd een hele andere... Ja, een heel vertekend beeld meegeven.
Ja, en dan gaat ook iedereen het zelf invullen.
Ja, ja, en dat probeer ik zelf te voorkomen, omdat dat... ook heel veel verwarring in de hand kan brengen. Dus wat ik dan vaak doe, is dat ik dan tegen een ouder zeg van... nou, het is helemaal oké als ze het vraagt of hij. En nou ja, wat ik zei, dan zijn die kinderen dus echt al 3 seconden later weer verder.
Ja,
en dan
doorgaan.
Zijn die ouders daar nog helemaal van, oh, sorry, ja. En dan zeg ik, ja, maar dat is toch natuurlijk. En eigenlijk ben je dan die ouders meer iets aan het uitleggen.
Ja.
Iets transpersoonlijks, wat helemaal niet over mijn wijnvlek gaat, maar dat gaat... over hoe hun kind
sociaal
omleert
ongemak,
gaan met verschillen. Dan dat ik dat kind echt iets aan het uitleggen ben.
Ja, grappig.
Ja.
Toch, dat fenomeen. We hebben onszelf zo aangeleerd dat ook... Ja, ik weet niet, dat als er iets anders is... dat we daar niet naar moeten kijken en dat we dat niet mogen zeggen... en dat je niet buiten de boot mag vallen. En dat is zo zonde, vind ik soms, van ons brein.
Ja, en... ik zie mijn wijnvlek soms heel erg dus als iets transpersoonlijks... wat dus echt een spiegel voor mensen kan voorhouden... om na te gaan denken van, oh, maar hoe ga ik daar eigenlijk mee om?
Ja.
En dit is één zo'n praktisch voorbeeld... wat echt maandelijks gebeurt met mijn ouder. En,
wat interessant wel vanuit jou... om dat de hele tijd te mogen zien... hoe iedereen soort van als persoon anders
op mij reageert. Ja, en ik hou heel erg... ik ben van origine... ik heb antropologie gestudeerd, dus ik vind dat super interessant hoe mensen reageren op verschillen. En nou ja, dat zie je dus ook per cultuur, gaan die ook anders om daarmee.
Ja? Want Nederlanders zijn nog best wel direct, toch?
Ja, dat zeggen we wel, maar er wordt ook wel veel achter je rug omgefluisterd, hoor.
Ja.
Als ik in een bus stap of dan hoor ik wel eens wat achter.
Wat hoor je dan?
Ja, gewoon echt de kleine dingen van, zag je dat gezicht? Zag je dat meisje?
Oh ja, ik hoor dit gewoon hoor, ja.
Ja, dat is... dat gebeurt.
Ja.
Ik neem dat niet mee naar huis of zo, maar het is gewoon een interessante observatie om dat te ervaren.
En zijn er dan andere landen die daar anders mee omgaan? Zit daar een groot cultureel verschil in?
Nou, ik weet niet of ik in die mate daar conclusies over kan trekken, over een hele cultuur. Maar het is een van de redenen waarom ik veel wilde reizen, om ook gewoon de wereld te zien en te zien hoe ik mezelf verhoud tot de cultuur in een ander land. Ik heb wel ervaren in Azië en zeker in India, daar grote ogen en zijn ze heel open en heel erg bevragen en voor je het weet heb je ongeveer alle handen op je gezicht om het te voelen. Zeg maar. Ja. Dus dat is ook wel, dat is weer een andere kant.
Uiterste. Ja, okay.
Ja, maar ik denk dat in elke cultuur heeft schoonheid ook een bepaalde rol. En kijken we daar op een bepaalde manier naar. In het Westen hebben we daar best wel wat idealen omheen gebouwd. En dat zie je dus ook terug. En dat zie ik dus ook terug in de omgang met mijn lijf.
Ja, om nog eventjes een beetje terug naar het begin te gaan. Voor jou als klein meisje, want op hele jonge leeftijd worden er heel veel ziekenhuisbezoekjes gepland. En willen ze ook lasertherapie gaan proberen om het lichter te maken. Maar dat verloopt niet altijd even goed. Kan je ons daar iets over uitleggen?
Toen ik werd geboren, toen was eigenlijk de eerste reactie van, oh, nou ja, weet je, dat is meteen zichtbaar. Dat was natuurlijk, naast dat mijn ouders dolgelukkig waren met een pasgeboren kindje, was ook meteen mijn wijnvlek natuurlijk te zien. En zij zijn zich na een aantal dagen, weken wel gaan afvragen van, oh, wat is dat? En in het begin was er nog een soort van het idee dat dat weg zou trekken. Dat dat een soort geboortevlek was die dan weg zou trekken. Maar dat was al heel snel was het duidelijk dat dat niet ging gebeuren. En we zijn eigenlijk heel snel bij de huisarts terechtgekomen. En in de jaren 90 was er nog niet zoiets als Google om het te googlen bijvoorbeeld. En dus mijn ouders waren heel erg overgeleverd aan de artsen. En gelukkig wist mijn huisarts toenertijd al dat als een kindje geboren wordt met een wijnvlek in het gezicht, dat er dan heel wat achter kan zitten.
Ja.
Waar ik het net over had, die symptomen van epilepsie of de ogen. En toen zijn we heel snel bij dermatologie terechtgekomen. En daar werd eigenlijk heel snel voorgesteld om te beginnen met laseren. Mm-hmm. Dat was toenertijd ook heel erg de trend. Laserland, zoals ik het noem, was heel erg in ontwikkeling.
Ja.
Ook nog wel in de kinderschoenen. En zeker als je nu kijkt naar op elke hoek van de straat zit ongeveer een ontharingskliniek. En dat is allemaal lasertherapie. En dat komt allemaal daar vandaan eigenlijk. Van die begin jaren 90, die ontwikkeling. Dus er werd heel snel gezegd van, nou ja, de huid is jong nog. Dus dat reageert goed. En zoals ik het mijn ouders heb horen vertellen, was dat, nou, we zijn heel snel begonnen met lasertherapie. Ik denk dat ik 3-6 maanden was, zoiets.
Ja.
Echt heel jong. En toenertijd ging dat allemaal onder narcose. En was het elke 3 maanden laserbehandeling. En ze hadden eerst altijd een proefplekje in mijn nek. Daar zit ook een stukje wijnvlek. En dat werd altijd gebruikt als proefplek om te zien hoe mijn huid zou reageren. En daarna werd dan de hele vlek gedaan.
Ja.
Ja, mijn wijnvlek reageerde daar eigenlijk wel goed op. En het idee daarachter was dat het lichter werd. En nou, zoals ik het nu nog steeds begrijp, was dat eigenlijk puur cosmetisch, maar ook dat dan de druk iets zou weggenomen zou worden.
Ja.
Omdat een verdikt vat natuurlijk wel extra druk geeft. Nou, daar waren we eigenlijk best wel tevreden over, totdat ik 2 was en er een nieuwe laser was en ik op een ochtend gelaserd werd en dat gewoon heel erg is misgegaan. Het ziekenhuis had een nieuwe laser en die bleek door de fabriek verkeerd afgesteld te zijn. En volgens mij van binnen was het 4 keer zo hoog gecalibreerd. Dus dan drukte ze op knopje 2, zeg maar dan was het eigenlijk knopje 8. En nou ja, mijn wijnvlek is heel erg verbrand daardoor.
Ja.
Dus als mensen tegen mij zeggen van ja, je bent verbrand, dan denk ik ja, maar ja. Dat is natuurlijk waar. Ik ben verbrand, maar niet door de zon.
Nee.
En wat er toen is gebeurd is, nou ja, sowieso de blaren, die kwamen als paddenstoelen uit mijn gezicht. En mijn moeder die werd naar huis gestuurd met een kindje op haar arm. Dood en doodziek natuurlijk, want zoveel hitte, dan krijg je gewoon koorts.
Ja.
We wisten niet wat er gebeurd was en de artsen ook niet. En die stonden ook met de handen in het haar. En nou ja, mijn ouders natuurlijk met een kind.
Doodziek.
Ja, en natuurlijk die wijnvlek die nu ook blaren had en littekens. Dus je kunt ze zien naast mijn neusvleugels en boven mijn linkeroog, dat zijn de meest duidelijke. Er zijn nog een paar andere plekjes. Nou ja, en dat was natuurlijk zo'n traumatische ervaring, vooral voor mijn ouders. Ik heb er zelf ook echt wel schade in mijn lichaam zeg maar, aan overgehouden, die ik later veel meer verwerkt heb. En er komt natuurlijk nog een juridisch proces, wat heel lang heeft geduurd, omdat mijn ouders vooral wilden dat ik zelf kon uitleggen wat die littekens met mij hebben gedaan. Dus ik heb dat afgewikkeld op mijn 18e, toen ik zelf zeg maar over mijn eigen lichaam kon beschikken. Dus dat vind ik sowieso heel mooi dat mijn ouders meteen gekozen hebben van, nou ja, je letselschade gaat natuurlijk altijd meteen over sommen geld.
En ja, klaag meer dan dat.
Ja, ja, en klaag je dan de Amerikaanse fabrikant aan of ga je toch het Nederlandse ziekenhuis? En,
ja.
Nou, mijn ouders hebben altijd gekozen voor, nou, we willen dat Tessa juist hierna goede zorg krijgt. En ieder ander met haar die dus ja, onder laserbehandeling gaat. Daar kan ze eigenlijk alleen over beslissen op het moment dat ze wat ouder is en zelf de impact daarvan kan ervaren. Of dat zelf uit te kunnen leggen ook. En als ik nu terugkijk, dan denk ik vooral aan wat een drama dat is geweest voor mijn ouders.
Ja, maar voor jou ook als 2-jarig klein meisje. En dan ben je zo dood en doodziek. En dan word je, ik weet niet hoe die periode is, maar om die wonden te verzorgen en de pijn. En
ja, ik weet wel nog dat sowieso, dat was niet alleen aan een verbranding, maar na elke laserbehandeling moest mijn moeder siliconenpleisters plakken. Ja. En ik weet gewoon nog het ritueel van liggen op bed, stil liggen, mama de pleisters erop en de leukoplast, zeg maar het plakband voor je huid. Dat soort dingen, dat vergeet je niet. Nee. Die hebben gewoon impact op je ontwikkelingen ook.
Ja, want je wordt al heel jong eigenlijk gewoon, ja, toch wel, je hebt niet een zorgeloze jeugd wat dat betreft.
Nee, en ik werk heel veel, ik begeleid heel veel vrouwen die ook door een transitie gaan met hun lichaam. En dat is deels trauma gerelateerd. En trauma slaat zich op in je lichaam. Dat kan je niet altijd verklaren door je mind, door je geest.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld, ik had altijd best wel sterke reacties als dingen direct in mijn gezicht kwamen.
Ja.
Of dat nou een jongen was die me wilde kussen. Of iemand die gewoon heel snel zijn hand in mijn gezicht stak. En ik heb daar zelf traumawerk op gedaan. En uiteindelijk kwam ik tot het inzicht dat heel erg daarmee te maken had.
Ja.
Met heel veel dingen die in je gezicht komen. En dat kwam later natuurlijk nog veel meer door alle oogbehandelingen.
Ja.
Het doet gewoon iets met je. Het lichaam onthoudt alles.
Alle pijn en ja.
Ja.
Want je benoemt het nu zelf ook. Je zicht ook als onderdeel wordt minder. Weet je dat ook al op jonge leeftijd? Of hoe?
Nou, toen ik geboren werd, hadden ze moeten zien dat mijn ogen wel extra zorg nodig hadden. Ze hebben toen gezegd dat mijn ogen gewoon in orde waren. En toen ik 6 was en in groep 3 kwam en nou ja, het bord niet kon zien. Toen zei de juf, nou, ik zou maar eens met haar naar de opticien gaan. En toen zei de opticien, nou, ik zou maar eens naar een oogarts gaan. En toen kwam ik bij de oogarts terecht. En die constateerde dat mijn rechteroog volledig blind was. En links, ja, goed onderweg om ook blind te worden. Dus vanaf mijn 6e zijn we eigenlijk nog meer dat ziekenhuis ingerold. En ja, we zijn uiteindelijk eerder al gestopt met die laserbehandelingen en uiteindelijk ook helemaal niet meer daarmee doorgegaan, omdat ik gewoon in het ziekenhuis voor mijn ogen kwam. En anders wordt het wel heel veel. In dat eerste jaar zat ik er elke dag. En van Groningen naar Maastricht, naar Amsterdam, naar Rotterdam.
Ja.
En ik heb heel veel geluk gehad, denk ik, met de risico's die we genomen hebben met mijn linkeroog. Want heel vaak wisten de artsen ook niet per se wat ze daarmee moesten, omdat het zo zeldzaam was. Hebben we ook af en toe dingen geprobeerd. Niet in de zin dat het niet onderzoek achter zich had en dat de artsen maar wat deden, helemaal niet.
Ja.
Maar wel met risico. Ik ben op mijn 13e uiteindelijk geopereerd, onder andere op mijn 17e gelaserd. Ik ben ook nog bestraald aan mijn ogen. Ik heb ongeveer alles wel injecties gehad in mijn ogen. Ik heb ongeveer alles wel gehad.
Als je dat niet had gedaan, was je dan nu volledig je zicht kwijt?
Ja.
Ja?
Ja, dat denk ik wel.
Oké, dus wel met de risico's, maar wel met de...
Ja, ik had op een gegeven moment was ik 17 en dat is voor mij sowieso heel erg een keerpunt geweest in mijn leven. Zeker om het feit dat je dan echt je eigen medische pad zelf draagt. Dat niet meer mijn ouders per se werden aangesproken natuurlijk, maar gewoon ik.
Ja.
En dan ben je gewoon een jong meisje eigenlijk nog, in de bloei van je leven, in ontwikkeling, bijna klaar met de middelbare school. En ik moest een laserbehandeling ondergaan, want het was of 50% kans dat die niet lukte en dan was ik mijn zicht kwijt, of het niet doen en dan ging het langzaam weg. Dus ik moest wel, maar ik weet nog dat ik die keuze zelf moest maken. En dat heeft heel veel met me gedaan.
Ja?
Ja, ja. Sowieso, mijn vader heeft 2 weken van tevoren, voordat ik die laserbehandeling op mijn 17e onderging, heeft hij me een boek gegeven. Mijn vader is vrij filosofisch ingesteld. Dus wij hadden echt 2000 boeken thuis staan. En ik had als jong meisje helemaal geen idee wat voor boeken dat eigenlijk waren. Hij heeft wel eens een verwoede poging gedaan om mij Harry Potter te laten lezen, maar dat niet gelukt.
Nee.
Maar ik kwam met een boek aan over Ayurveda. En dat is de Indiaanse geneeswijze.
Mm-hmm.
En ik heb dat boek 2 weken voor die behandeling gelezen. In 1 ruk uitgelezen. Ik was zo geïnspireerd erdoor. En ik zag allemaal een soort pretzelachtige houdingen achter in dat boek staan. En ik wist toen nog helemaal niet dat dat yoga heette.
Ja.
Ja, ik was ontzettend geïnspireerd door het stuk over het zelfhelend vermogen van je lichaam. En ik ben daar volledig in gedoken. En ik heb voor die behandeling ongeveer alles geaffirmeerd en gegeten. En me gewoon voorbereid op die laserbehandeling. En nou, die laserbehandeling is goed gegaan. En daarna ben ik gewoon heel erg op dat pad van Ayurveda, yoga, spiritualiteit, beland.
Al best wel jonge leeftijd dus eigenlijk.
Ja.
Toch?
Ja, en ik was heel, heel geïnspireerd. Dus ik was sowieso altijd best wel een vroege vogel. Ik woonde echt 5 minuten fietsen van de middelbare school. Maar dan stond ik alsnog 2,5 uur van tevoren op. En dan zat ik 1 uur rustig aan de ontbijttafel. Want ik had toen al een soort van vermijding van stress, dat ik gewoon niet dat gevoel in mijn lichaam wilde hebben. En ik denk, achteraf gezien had dat ook wel te maken met de stress die ik in mijn lijf al had ervaren.
Ja.
En ja, daar kom je dan achter als je iets ouder bent natuurlijk.
Ja.
En dus dat pad heeft heel veel veranderd. En ook in hoe ik kijk naar ziekte.
Als je dan kijkt voor de jaren, heb je dan een groot verschil gehad in je acceptatieproces? Ik kan me voorstellen dat het soms als puber misschien moeilijker is geweest dan misschien ouder. Weet je wel, je bent dan wat kwetsbaarder.
Ja.
Dat weet ik niet hoor, maar
nou, ik denk dat ik sowieso, wat ik eerder al zei, ik ben in een ontzettend open gezin opgegroeid. Ook met heel veel andere vriendinnetjes om me heen. En nou ja, natuurlijk midden in de stad, waarin je soms echt niet weet je, dan stond ik met mijn vader bij het stoplicht en zei mijn vader, nou Tess, je bent echt niet de enige die er anders uitziet. Kijk haar of kijk hem. En dan gewoon diversiteit. En dat vond ik altijd wel mooi. Aan de ene kant gingen mijn ouders er heel nuchter mee om. En aan de andere kant was er super veel ruimte voor mijn emoties. En ja, het praten over gevoel daarover. En natuurlijk als je jong bent en in ontwikkeling, dan komt opeens die puberteit. En dat is natuurlijk sowieso voor iedereen
is dat soort van heel onzeker.
Ja, en voor het eerst naar de middelbare school gaan. En mijn moeder zei van, nou weet je, misschien is de drempel ietsje hoger voor jou, omdat je een uiterlijk hebt waar de hele school naar kan kijken als ze willen. Maar dat betekent niet dat je die drempel niet over kan.
Ja.
Dus nou, dan ging ik maar. En dat was heel vaak, was dat mijn aanpak? Van ja, ik vind het super spannend, maar nou, ik denk maar gewoon dat ik ga.
Ja.
Of dat nou met mijn backpack in mijn eentje naar Australië was of naar de middelbare school.
Heb je nooit laten weerhouden om niet gezien te zijn?
Ja, precies. Ja, en ik denk wat ook heel erg, ik heb bijvoorbeeld op mijn 14e voor het eerst camouflage geprobeerd. Gewoon omdat ik nieuwsgierig was en al mijn vriendinnetjes natuurlijk ook. Weet je, we gingen naar de Ethos, mascara kopen.
Ja.
En dan ga je gewoon meer nadenken over van, oh, oké. Ik kan niet zomaar foundation opsmeren of concealer, want dat gaat niet met een wijflek op die manier.
Ja.
Dus wat kan er dan wel? En ik was nieuwsgierig naar wat de opties waren. Dus ik ging naar de visagiste en die heeft mijn hele wijnvlek toen een keer gecamoufleerd. En het eerste wat ik dacht toen ik in de spiegel keek was, nou, haal er maar af, want zo ga ik niet over straat. En ik weet gewoon nog zo goed het gevoel in mijn lichaam. Echt dat samen trekken van mijn maag. En ja, ik werd er gewoon misselijk van.
Ja, omdat het gewoon niet is wie jij bent.
Nou, ik herkende mezelf zo niet. En ik heb het later nog een keer geprobeerd. Gewoon om het een kans te geven. En om niet mijn conclusie te baseren op 1 ervaring. En ik had precies hetzelfde toen. En ik ben toen de straat op gegaan. En ik heb me nog nooit zo aangestaard gevoeld.
Ja.
Omdat natuurlijk ook mijn littekens wat meer oplichten. Maar ook omdat ik me kleiner voelde in mezelf en me meer, ja, ik voelde me meer, ja, bekeken. En dat was heel erg voor mij het moment dat ik dacht, nou, dan hoort mijn wijnvlek daar ook helemaal bij.
Ja.
En dan kies ik dit vol en alles wat er mijn kant op komt, wat dan naar is, dat is dan helemaal oké. En natuurlijk het feit dat, weet je, als je geconfronteerd wordt met het verliezen van je zicht, wat natuurlijk gewoon iets groots is. Het is een van onze belangrijkste zintuigen. Je kan zoveel niet als je niet je ogen hebt.
Ja.
En inmiddels heb ik ook geleerd om te zien wat je allemaal wel kunt als je niet je ogen hebt, wat een belangrijk proces is. Maar ik denk dat toenertijd het besef van dat je in de spiegel kan kijken, jezelf kan zien, dat al echt zo'n geschenk is.
Ja.
Los van wat je ziet.
Ja.
En dat is eigenlijk altijd mijn grootste pad geweest, het willen zien.
Ja. We gaan er altijd maar vanuit dat we alles mogen kunnen zien, dat ons lichaam werkt. En we mogen soms best wel dankbaar zijn dat we een gezond lichaam hebben en dat we kunnen zien.
Als je in een lichaam zit, als je een lichaam hebt,
ja,
wat het altijd gewoon doet, dan is het heel makkelijk om dat voor lief te nemen. En ik heb dat, niet dat ik dat nooit gevoeld heb, want ik kan heel veel dingen in mijn lichaam, maar ik heb ook wel altijd gevoeld dat, ja, dat het echt wel een geschenk is als alles het gewoon maar doet.
Ja.
En wat ook de implicaties zijn van als iets niet doet. En ik heb ook operaties gehad dat ik wekenlang op de bank lag en moest herstellen. En als je een oogoperatie hebt gehad, dan is het niet leuk. Ik ga op de bank liggen en dan ga ik wel Netflix kijken, nee, en herstellen. Nee, je kan niks zien. Dus wat je doet is voorgelezen worden of gewoon zijn.
Ja.
En ik denk dat daar gewoon, dat was sowieso iets super spiritueels op mijn 13e. Ja, ik kan me voorstellen
dat je daar een beetje de spirituele reis eigenlijk begint, toch? Met gewoon, ja, zo meditatief. We zijn, ja, altijd zo gewend om met prikkels bezig te zijn en aan te gaan op dingen. En ik denk inderdaad, dat als je even niks kan qua zicht, dat je dan heel erg op jezelf, op intern aangewezen bent, ja, eigenlijk, toch?
Ja, zeker. En überhaupt denk ik dat in onze maatschappij rust heel erg ondergewaardeerd is. Dus, ja, het gewoon, wanneer doe je nou niks? Wanneer lig je nou gewoon 7 minuten op de vloer?
Nou, schat,
helemaal niks.
Moet dat maar eens gaan doen.
En ik denk dat heb ik heel veel gedaan.
Ja, heel fijn.
Ja, en nou ja, dat breng ik ook wel, denk ik, met de mensen waar ik mee werk. 1-op-1, dat is een van de belangrijkste dingen. Om die rust in je lichaam te ervaren. Want stress is ook iets wat natuurlijk alleen maar door kan werken en door kan werken.
Ja.
En een cyclus is die bijna voor sommigen nooit wordt afgerond of nooit wordt onderbroken. En ik denk dat het medische pad me dat ook heel erg heeft gebracht. En gewoon echt momenten nemen om dingen te observeren en in te nemen.
Ja.
Hoe zeg je dat? Ja, gewoon te staren naar een horizon.
Ja, en daarvan genieten in plaats van door te moeten.
Ja, ja, ja. Dus ik heb ontzettend veel geleerd van al die stukken op dat medische pad en ook in de uitdaging met zichtbaar zijn.
En ook wel, dat beschreef je ook over dat inderdaad die trauma's zo vaak in onze houding nog zitten of in ons gevoel en dat eigenlijk het gevoel en je uiterlijk echt onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Ja, ik zeg altijd, we kunnen het soms in de wereld van persoonlijke ontwikkeling heel veel hebben over grenzen en nee durven zeggen en weten wat je wel en niet wil. En ik zie altijd de huid als ons meest, ja, dat is onze meest fysieke grens die we hebben.
Ja.
En het is de connectie tussen onze binnenwereld en de buitenwereld. En dat is eigenlijk zoiets moois.
Ja.
En daar staan we ook weinig bij stil natuurlijk, dat die huid heeft zo'n significante rol voor zoveel dingen.
Ja.
Het is natuurlijk heel gestigmatiseerd op kleur, op textuur, op uiterlijk dus.
Ja.
En dat doet zoveel met iemands binnenwereld. Voor zoveel van ons, weet je. Ik heb dat natuurlijk via een wijnvlek, maar heel veel van ons hebben dat op een hele andere manier.
Mm-hmm. Zijn we daarin, denk je, ook soms te veel bezig met, ik noem het even het ijdele uiterlijk en niet met ons gezonde uiterlijk? Weet je wat ik bedoel? We zitten toch in een wereld met social media en ik kan ook onzeker worden, weet je. Dan heb ik een puistaanval en dan denk ik helemaal, oh god, kan ik helemaal down door worden. Maar dan laat ik me zo leiden door de perfectie van het uiterlijk en ben ik helemaal niet bezig met mijn gezondheid. In de zin van, voel ik geen stress in mijn lichaam. Dan denk ik, oh, ik heb een puis. Maar dan denk ik, jeetje. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. We leven in een hele visuele wereld. Waarin dus dat wat we zien heel belangrijk is. En
ja,
zeker als er dus iets dan met ons uiterlijk gebeurt, dat heeft heel veel impact. Wat je zegt, bijvoorbeeld dan de stress die je ervaart door het hebben van bijvoorbeeld een puistje. Dat heeft ook een effect. En wat is dan de gezonde huid? Dat zijn hele grote vragen, denk ik. En ja.
Nou, vooral bedoel ik het ook dat je dan dus focust op zoiets onbenulligs. En dus niet focust op, stel ik heb last van mijn gezondheid of ik voel me niet lekker. Dan kan ik helemaal focussen op iets onbenulligs van uiterlijk. Van, oh, ik ben niet knap genoeg.
Gaat eerst dan.
Ja, ja, dat is toch zonde eigenlijk.
Ja, maar ik denk ook niet dat het, dat, ik denk dat dat zo'n collectief iets is. Dat we doen dat allemaal. We zijn allemaal zo geconditioneerd daarmee. Ja. En ja, ik denk dat een van mijn missies is dus wel echt dat stuk van naar binnen keren. En ja. Ook anders naar schoonheid kijken.
Want hoe zou je anders naar schoonheid willen kijken? Wat is daarin?
Nou, ik denk dat op het moment dat je je heel erg kunt verbinden met de sensaties in je lichaam bijvoorbeeld. En met je zintuigen. Dus het ruiken, proeven, het zien. Als je je daar op een intiemere manier mee kunt verbinden, dat je dan op een hele andere manier schoonheid kunt gaan zien.
En ja.
De capaciteit waarin je pijn kunt ervaren, dat is direct verbonden en verweven met hoeveel plezier je kunt ervaren in je lichaam. Maar ook daarbuiten. En ik denk dat hetzelfde geldt voor schoonheid. Op het moment dat je met de rauwe randjes kunt zijn, met de rafelrandjes, met lelijkheid, om het maar even in dat woord te vatten. Als je daar naar durft te kijken, dat je dan ook meer capaciteit hebt om schoonheid te zien in de wereld. En ik denk dat
ook
dat
bij anderen.
Ja, zeker. En in jezelf.
Ja, maar soms ook zo streng voor anderen. Eigenlijk is indirect voor onszelf. Ja.
En ook het stuk wat je net zei over stress en het hebben van een buisje. Dat op het moment dat je, dus met die lelijkheid, ik noem het nu even zo, maar
of imperfectie.
Dus al niet een fijn woord. Nee. Maar gewoon de rafelrandjes van wat wel en niet mag in uiterlijk. Of eruit, hoe je eruit ziet. Als je daar wat leert mee zijn, die gevoelens kunt doorvoelen op een bepaalde manier, dan.
Ja, dan komen we ergens. Ja.
Ja, en ik denk dat de waarde van schoonheid dan iets veel diepers, een diepere betekenis krijgt.
Ja. Ik heb ook wel het idee, omdat jij zo goed, dat je hebt zoveel meegemaakt en het zo goed nu kan kaderen en weet waar het vandaan komt en je gevoel daarbij voelt, echt. Kijk jij dan ook nu anders naar andere mensen?
Nou, het is grappig, want ik stond toevallig net bij de bushalte en ik kan dan, weet je, iedereen staat dan met een jas en op de bus te wachten, zoals we doen. Ik kan dan wel naar gezichten kijken en denken, oh, je bent echt heel mooi.
Ja?
Ja, en dan, dit was echt, denk ik, een vrouw van 60. En dat vind ik dan echt heel, dan kan ik wel echt gezichten lezen, noem ik het dan. Maar ja, ik hou gewoon heel erg van mensen observeren überhaupt. Ik hou heel erg van dat etnografische, antropologische.
Ja.
Mensen observeren in hoe ze bewegen.
Mm-hmm.
Dus en ik denk dat dat ergens wel verbonden is met hoe ik me verhoud tot de uiterlijk in het algemeen.
Denk je ook dat omdat jouw zicht dan beperkter is, dat je dan ook meer andere dingen voelt? Dat er andere zintuigen sterker worden? Dat is ook wel iets wat vaak mensen.
Ja, zeker.
Ja?
Zeker, ja. Ja, ik doe heel veel op gevoel.
Okay.
Meer dan ik mezelf bewust van ben. Ik heb laatst toevallig een onderzoek gedaan over hoe ik mijn zicht gebruik. Ook omdat ik met de angst leef om dat zicht te verliezen. En ik gewoon ook nieuwsgierig ben hoe ik dan eigenlijk mijn zicht gebruik. En ik ben er echt wel achter gekomen dat ik heel veel dingen op gevoel doe, op gehoor natuurlijk. Ik doe heel veel met mijn handen.
Ja.
En je hebt natuurlijk kopingsmechanismes. Als delen van je lichaam uitvallen, gaan andere delen van je lichaam dat opvangen. En dat is de intelligentie van de natuur. Dat is iets heel moois.
Ja.
En als je dan daar zelf naar gaat kijken van, wat doe ik allemaal voor dingen? Dan zijn dat er best wel veel.
Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
Ik vind de supermarkt best wel een uitdaging.
Ja?
Gewoon überhaupt. Ja, je hebt dan een schap vol met producten. En dan is er weer van een favoriet product is dan het label veranderd. En dan kost het me gewoon heel veel tijd om dat te vinden.
Ja.
Dus ik denk dat tijd iets is. Ik denk dat ik mezelf veel tijd gun om ergens te komen.
Ja.
En die tijd ook nodig heb.
Ja.
Meer dan een ander. Fietsen. Ik fiets liever alleen naar een feestje dan met vriendinnen.
Oké. Okay.
En dat is niet omdat ik het niet gezellig vind om te fietsen, maar omdat het gewoon heel overprikkelend is.
Ja, dus dan maak je echt bewust keuzes in wat voor jou werkt.
Ja.
En dat
ja.
misschien ook hebben moeten leren, dat je denkt.
Ja, maar ik was daar ook altijd wel stellig in. Of zo van, ik ga zo.
Ja. Dus, ja, maar hoe fijn is dat? Ja. Want hoe vaak zitten we met de sociale druk van, ik voel me er eigenlijk helemaal niet prettig bij, maar ik ga dat toch maar doen.
Ja, en als je nu zo die vraag stelt van, zijn er dingen die je anders doet, dan op één. Eerst moet ik dan even nadenken van, het valt wel mee. Maar nu komen er allemaal voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld ook als ik met iemand afspreek, ergens zorg ik altijd dat ik 5 minuten van tevoren ben. 1, omdat ik het fijn vind om op tijd te komen. Ja. Maar 2, ook dat diegene mij kan vinden en dat ik niet de ander moet vinden. Omdat dat me gewoon soms niet lukt. Nee. Dan loop ik gewoon mijn beste vriendin de straal voorbij.
Ja.
En dat niet omdat ik haar niet herken, maar dat mij kost het gewoon meer tijd om haar... Zeg maar, ik herken iemand vanaf 1 meter, 2 meter en niet van 20.
Nee.
Als je mij naar mij gaat zwaaien, dan krijg je geen respons.
Nee, terwijl wij kunnen wel goed elkaar aankijken, toch? Of ja. Is het dan dat het dichterbij beter gaat dan ver weg?
Dichterbij gaat beter dan ver weg. Sowieso, ik kijk natuurlijk met 1 oog. Dus dan mis je al de helft.
Ja.
En bijvoorbeeld in het fietsen is dat 1 van de redenen waarom ik graag alleen fiets. Omdat ik dan alleen maar op de weg hoef te focussen en alles wat daarin gebeurt.
Ja.
En, nou ja, het Amsterdamse verkeer is sowieso een jungle. Chaotisch, dus ik ben al lang blij dat ik hier heb leren fietsen. Ja. Anders zou ik echt niet meer durven. Ja, precies. En maar omdat ik natuurlijk gewoon 1 hoek niet zie. En als ik dan iemand naast mij heb fietsen waar ik ook nog op moet letten. Dat geeft gewoon heel veel draaien van je hoofd.
En diepte ook toch is lastig. Met
maar omdat ik... Nou, ze denken dus eigenlijk dat mijn oog al heel... dat ik al heel lang met 1 oog kijk. Dus je hersenen passen zich daar ook op aan.
Oh ja.
Dus ik kan wel diepte zien. Maar bijvoorbeeld... Ja, dat is heel grappig. Ik heb heel veel moeite met de trappen van de NS. Want die hebben dan van die witte stipjes op de laatste tree. En daar raak ik helemaal van in de war.
Ja.
Want dat doet iets met mijn diepte. Oh. Die stipjes staan er precies voor de mensen. Om het goed te kunnen zien dat dat de laatste tree is. Maar Dat is dus juist voor mij. Ik loop altijd bij de NS te voelen met mijn voet.
Oh, ja.
Dus dat zijn hele grappige dingen. En,
terwijl dat er juist had moeten zijn om het makkelijk te maken.
En ongetwijfeld dat het mensen heel veel helpt die ook slechtziend zijn. Maar dat is de mate van slechtziendheid en hoe dat zich... Ja, hoe je daar in de wereld, zeg maar... hoe je daarmee geconfronteerd wordt. Dat is niet iets slechts, maar dat zijn bijvoorbeeld kleine dingetjes.
Is jouw zicht nu stabiel of is er nog een angst dat het...
Ik zeg altijd dat het stabiel is in een onzekere fase. Ik heb 2 jaar geleden van mijn arts gehoord dat dat ik uitval in mijn gezichtsveld heb. En dat is al een aantal jaren aan de gang. En dat viel mij 2 jaar geleden zelf op. Nou ja, op dat moment kwam het best wel als een schok om te horen dat dat ook echt daadwerkelijk af kan nemen. En vooral dat gewoon niemand daar een oplossing voor heeft. Mm-hmm. En dit is wel echt de allereerste keer dat er echt geen oplossingen zijn en dat die er ook nu nog steeds niet zijn. En toenertijd, 2 jaar geleden, ik ga dan als patiënt vragen... maar moet ik dan denken aan 5 jaar, aan 10 jaar, aan 1 jaar?
Ja, want we zijn
aan
het ontwikkelen, ja.
Ja, en toen, dan krijg je natuurlijk een grove schatting. Dat is niet helemaal te zeggen. En we zijn 2 jaar verder en ik zie wel iets afname... Dat observeer ik ook zelf dan. Daar doe ik zelf op de koelkast, heb ik daar een testje voor.
Ja.
En, toen kwam dat heel erg als een schok. En dat is natuurlijk weer een periode in je leven van onzekerheid. En ik heb meerdere periodes gehad. En toen ik 17 was dus en toen ik 13 was.
Ja.
En eigenlijk hebben al die momenten me zoveel dieper ook tot mezelf weer gebracht. Ook zeker de afgelopen 2 jaar. En tot op de dag van vandaag weten we niet hoe het zich gaat ontwikkelen.
Ja.
En ik was laatst bij mijn arts en toen hebben we eigenlijk soort van samen besloten van... Je leidt het meest aan dat wat je vreest, zei hij heel mooi. En ik ken mijn arts al 20 jaar en ik ben echt zo, zo dankbaar voor... Nou ja, sowieso dat mensen zich specialiseren in dat wat ik heb.
En, ja.
Maar we weten het allemaal niet en... Dat is ook een kwestie van loslaten en dat soort van, hoe noemen we dat, surrender, overgave.
Op een gegeven moment is het ook het beste misschien om dat te accepteren. En... Ja,
en ik heb altijd heel erg in het geloof gezeten van als er komt altijd op het juiste moment een oplossing.
Ja.
Want zo is het altijd geweest.
Ja.
Omdat ik dat ook, ik heb dat altijd gedacht en ik doe heel veel met quantum healing en dat soort dingen. En quantum geneeskunde, wat... Nou ja, uiteindelijk ook voor mij dan bij Ayurveda is begonnen deels. En ik heb daar gewoon ontzettend veel uitgehaald. En ik geloof ontzettend in inderdaad dat je die negatieve gedachten gewoon weg moet zetten. En niet aandacht hoeft te geven. Want ik denk dat ze er ook zijn om naar gekeken te... Ja, daar moet ook naar gekeken worden. Maar het helpt ook wel om te geloven in het goede. Ja, ik denk dat ik nu heel erg op een punt zit waarvan ik denk... Als het zo moet zijn, als dat moment... Er komt dat het licht uitgaat. En dan zal ik er ook klaar voor zijn.
En je beschreef ook, wat ik ook heel mooi vond, was dat je dan dus nu extra geniet van dingen zien en een boek lezen. Omdat je denkt, het is niet vanzelfsprekend.
Nee. En het ironische daarvan, daar kan ik dan wel om lachen, is dat ik dan dit jaar een boek heb geschreven. Wat ik echt zo'n geschenk vond om te doen.
Ja.
En dat ik mijn eigen boek niet kan lezen.
Oh ja.
Omdat de letters te klein zijn. Ja. Maar ik heb hem in e-book. En ik heb de manuscripten genoeg gelezen. Dus voorlopig is het wel goed.
Ja.
Maar
ze kunnen alles erin zetten, hoor, meid.
En de luisterboek inderdaad. Ja. Dat je elke ochtend je ogen open doet en gewoon het licht kan zien.
Ja.
Ook in de donkere dagen, ook in... Ja, de uitdagingen van wat het leven brengt. Maar toch elke keer daar weer bij terugkomen en daarin ankeren. Dat is gewoon waanzinnig.
Ja, 100%. En dat verwoord je echt spot on gewoon. Mm. Wat zou je mensen nog willen meegeven als laatste?
Je ogen je zoveel kunnen brengen. Hoe je naar de wereld kijkt. Wat je ziet, hoe je dat interpreteert. En stil te staan bij... Voordat je iets beoordeelt op dat wat je ziet, dat je terug kan gaan naar het stukje van, maar ik zie dit.
Ja.
Kijk, onze ogen zijn heel mooi. We kunnen ze gebruiken voor al die mooie dingen zien. Maar onze ogen kunnen ook heel veel verdeeldheid creëren. Mm-hmm. En als we daar bewust van worden, dat als we allemaal onze ogen een paar minuten zouden sluiten en voelen wat het is om niet te zien, dat heel veel van die verdeeldheid helemaal niet nodig is.
Nee, ik wil je bedanken voor je tijd. Mocht je na dit gesprek natuurlijk meer willen lezen over jouw verhaal en jouw bevindingen erin, kan je dan natuurlijk in jouw boek lezen Zien en Gezien Worden. Ik zal het linkje ook even in de beschrijving zetten. En laat ons ook even weten wat je van de aflevering vond. En volgende week ben ik met een nieuwe gast. En daar heb ik heel veel zin in ook. Dankjewel voor je mooie woorden.
Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan!